Broeders en zusters, gasten in ons midden, allen hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee J.R. Visser bevestigd zal worden als predikant van onze gemeente. Ik mag u verder de volgende mededelingen doen. De middagdienst begint om 16:00. In deze dienst zal dominee Visser intrede doen. Op woensdag 4 november aanstaande is het dankdag voor gewas en arbeid. Hiertoe zal er om 19:30 een eredienst worden gehouden hier in de Vijverhoeve. En de collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Na een votum en zegengroet zingen wij van Psalm 97 de versen 1, 2 en 5. Het eerste, tweede en vijfde vers van Psalm 97 zingen wij na votum en zegengroet. Wij willen nu gaan staan voor de Heere onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Amen.
Wij luisteren nu naar de wet van de Heer onze God en we toetsen ons leven daaraan. Daarna zingen we van Psalm 19, vers 4 en vers 6. Het vierde en zesde vers van Psalm 19 zingen wij na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Laten wij samen bidden. Heer onze God, wij danken u dat wij hier bij elkaar mogen zijn op de eerste dag van de week. De dag die u apart hebt gezet om te rusten van het werk en te rusten in uw scheppings- en verlossingsdaden. Om ons hart te richten op u, om vol te stromen van de dienst aan u, de liefde tot u. Ons te verwonderen over uw liefde, uw goedheid en uw barmhartigheid. Om, Heer, u af te smeken dat we deze week ook niet hoeven te beginnen zonder dat u in uw liefde naar ons om zult zien en met ons mee op wilt trekken. Om te horen naar het woord van Jezus Christus en die gekruisigd. Zo zijn we hier bij elkaar op deze feestelijke dag, waarop dominee Visser zijn ja-woord zal laten horen en als dienaar van het woord aan onze gemeente bevestigd en verbonden zal worden. Heer, juist om ons dat woord te brengen, ons die diepte van heil ook voor ogen te schilderen. En Heer, daarin zal dan ook onze dwaasheid steeds aan de orde komen. In die verborgen zonden, maar ook in de openbare tekorten. Opdat wij leren van genade te leven en te rusten in u. Opdat wij leren en daarin ook mogen groeien, en dat bidden wij u ook van u. Dat wij juist in die genade mogen staan en ons mogen verwonderen over uw grootheid, uw almacht, uw koesterende liefde naar uw volk toe. Dat bidden we u ook voor vandaag. Ontdek ons, Heer, aan onze zonden. Wilt u aanwijzen wat er in ons leven ontbreekt? Heer, niet om ons daar te laten. Niet om ons in de diepte van de verslagenheid te drukken. En niet om ons alles uit handen te slaan, om ons vervolgens als verloren zondaren aan de weg te laten. Maar juist om ons die weg te wijzen, ons bij Christus te brengen, opdat we, Heere, onder zijn vleugels schuilen. En laat zo alstublieft dat bloed van Jezus Christus onder de prediking mogen druppelen, ook op ons leven. Heere, en geef dat we het verstaan. Wil zo dat woord aan en in ons hart brengen, opdat ons leven tot een loflied mag worden, tot eer van uw grote naam. Vorm ons zo. Kneed ons zo als uw volk. En wil ons, Heere, zo in de dienst, die vreugdevolle en zoete dienst aan u, steeds meer bereid en geschikt maken. Heere, geef zo dat wij boven ook de dingen van deze dag uitkijken. Opdat wij onze ogen niet richten op dominees. Opdat wij onze ogen niet richten, Heere, op wat er in de kerk op aarde allemaal mag gebeuren. Maar opdat we vanuit die gebeurtenissen en vanuit ook het feest van deze dag onze harten zullen richten op u. Om u in dat heilig koor van stemmen met al die anderen de lof en de eer en de heerlijkheid te geven die u waardig bent te ontvangen. En daarom bidden wij u, Heere, wil ons niet alleen hier nabij zijn, maar zegen uw volk over heel deze aarde. Wil, Heere, de woordverkondiging zegenen die uitgaat en naar waarheid wordt verkondigd. Wil onze vervolgde broeders en zusters nabij zijn die zuchten onder het kruis en geven in standvastigheid en vrijmoedigheid om te blijven spreken en te getuigen van Jezus Christus. En wilt u zo uw volk ook in deze dagen leiden aan uw vaderhand, met het zicht op die volkomen en volmaakte heerlijkheid van uw rijk, die komt met Jezus Christus, onze heiland. Hoor ons, Heere, in zijn naam alleen. Amen. Wij lezen uit het woord van de Heer onze God, Openbaring 10, vers 1 tot en met 11. Openbaring 10, vers 1 tot en met 11. En ik zag een andere sterke engel neerdalen uit de hemel, bekleed met een wolk. En de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een geopend boekje. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult. En toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel en zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is, er zal geen uitstel meer zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bezuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten de profeten heeft verkondigd. En de stem die ik gehoord had uit de hemel, hoorde ik weer met mij spreken, en zij zei, ga heen, neem het boek dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel en zei tot hem dat hij mij het boekje zou geven. En hij zei tot mij, neem het en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op en het was in mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En er werd tot mij gezegd, u moet wederom profeteren over vele naties en volken, en talen, en koningen. Tot zover de schriftlezing. Wij zingen nu van Psalm 119, vers 14, vers 20 en vers 39. De tekst voor vanmorgen is uit Openbaring 10, vers 8 tot en met 10. Openbaring 10, vers 8 tot en met 10. De stem die ik gehoord had uit de hemel, hoorde ik weer met mij spreken en ze zei: ga heen, neem het boek dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel en zei tot hem dat hij mij het boekje zou geven. En hij zei tot mij: neem het en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. Als ons antwoord en ons amen zingen wij straks van Psalm 66, de versen 1, 3 en 7. Psalm 66, het eerste, het derde en het zevende vers is ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Dominee Visser. Dus hier in Zwolle, het afgelopen jaar en daarvoor ook, van week tot week indringend gebeden om een eigen herder en leraar. Dus hier kwam preken en je kreeg het mededelingenblad zoals ik dat nu in mijn handen heb. Dan stond daar ook bij de voorbeden, bij punt B, voor een eigen predikant. Nu staat daar voor de predikanten. Er staat meer op, maar dat is even het punt. Steeds weer gingen hier de handen samen. Werd er in de eredienst, in de kerkraadsvergaderingen, ook thuis natuurlijk, gebeden om een eigen predikant. En mag ik u nu, gemeente, nu we vandaag het feest mogen kennen van de gebedsverhoring, mag ik u nou eens vragen, vanuit welk motief hebt u dat nou eigenlijk gedaan? Waarom hebt u nou zo indringend gevraagd om de komst van een eigen dominee? Want weet u, dat heeft alles te maken met de vraag wat u denkt dat hij moet gaan doen. Wat u hoopt of wat u verwacht dat hij gaat doen. Wat u nodig vindt. Misschien zit u hier wel vanmorgen omdat u hoopt dat hij ergens een eind aan gaat maken. En misschien hoopt u integendeel ook wel dat deze man nou juist ergens een begin mee gaat maken. U hebt wellicht gebeden vanwege de pastorale zorg. Dat hij maar veel op bezoek mag komen. Of vanwege de algemene leiding. Of vanwege de kerkelijke eenheid. Vanwege de jeugd. Misschien hebt u al wel gehoopt dat u dat in het kennismakingsbezoek, dat zo zag ik dat de dominee in het kerkblad al in ruime mate heeft aangekondigd, een deze dagen gaat volgen. En kunt u dat persoonlijk nog eens onderstrepen? Dominee, denkt u eraan dat? En mag ik u nou vanmorgen ook eens vragen of u de afgelopen tijd gebeden heeft of de Heer een van zijn dienstknechten toch maar wilde sturen? Om u de toekomst te verkondigen. Om u het oordeel aan te zeggen. Of de Heer toch in zijn genade zicht wilde geven op zijn raadsplan. Of u iets te horen mocht krijgen van wat er op die boekrol staat geschreven. Die dat lam heeft genomen om de verzegeling te verbreken. Dat staat allemaal in hoofdstuk 5 van Openbaring, is het niet? Ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon de boekrol openen of haar inzien. En daarom barstte Johannes in tranen uit. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. Is dat nou ook uw begeer? Was het dat verlangen dat u de handen deed vouwen? Niemand die de geschiedenis naar Gods plan en volgens Gods besluiten naar een doel kon brengen en daar inzicht in kon geven. Denk dat we zo ook wel iets van dat radeloze verdriet van Johannes kunnen begrijpen. Want als de geschiedenis niet naar Gods besluit tot een doel gebracht kan worden, wat is dan de zin van alle chaos waarin we leven? Blijft dat dan zo? Is er dan nooit een moment dat de hemel zal scheuren? Dat alles tot volmaaktheid zal worden gebracht? Zou God zijn gena vergeten? Heb ik steeds vergeefs geweten dat des allerhoogsten kracht stand houdt tot dat laatste geslacht? Wat is er te hopen nog? Te verlangen? Te verwachten? Als de geschiedenis niet naar een einde gaat, als mijn leven niet op dat doel uitloopt dat ik Jezus mag zien, en die stad die God bereid heeft niet zou neerdalen uit de hemel. Over die grote dingen hebben we het. Als niemand in staat blijkt om die zegels van de boekrol te verbreken. En toen kwam dat lam naar voren. En het heeft die boekrol aangenomen. Van hem die op de troon gezeten is. En het heeft één voor één die zegels verbroken. Het lam dat geslacht is. Dat waardig is om te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en alle lof. Huil maar niet, zegt daarom een van die oudsten tegen Johannes. Huil maar niet. Was dat uw verlangen? Omdat u die tranen in uw leven kent. Dat God een van zijn dienaren zou sturen. Om u het zicht op zijn heilsplan te geven. En te zeggen, huil maar niet. Maar de leeuw uit de stam Juda. De wortel. De grondlegger van het huis van David. Die heeft overwonnen om die boekrol te openen. Nou en zo ziet Johannes even later dan ook een open boekrolletje in de hand van een engel liggen. Een open boekrolletje. Waarin staat wat er komen zal. Wat er zijn zal. Wat er zal gebeuren. Hebt u daarom gebeden, gemeente? Toen u vroeg om een dominee. Een dienaar van het evangelie. Een prediker. Want daar ligt zijn roeping. Daar ligt zijn taak. Om u te verkondigen. Door te geven, op het hart te binden, wat God besloten heeft. En als u nou zegt, ja, daar heb ik om gebeden. Voelde u toen de pijn van zijn prediking ook al? Want die boodschap zal wel zoet zijn. Hoog in de mond en in het oor. Maar diep in uw hart zal het bitter zijn. En het zal u en uw dominee verteer. Het thema voor de preek is het woord van het lam. Dat woord heeft volmacht, dat is het eerste. Dat woord is volmacht, dat is het tweede. Het woord van het lam, dat woord heeft volmacht, dat woord is volmacht. Waar verlang je eigenlijk naar? Als je het hebt om dat verlangen naar predikers. Naar mensen die door Jezus Christus worden uitgestuurd om de boodschap te verkondigen. Welke boodschap is dat nou eigenlijk? Wat wordt er nou bekendgemaakt en onthuld? Hoe serieus is dat? Wat openbaart dat nou? Die vragen spelen eigenlijk de hoofdrol in wat wij hier in hoofdstuk 10 van het laatste Bijbelboek te horen krijgen. Het gaat hier om niets anders dan de roeping namelijk van de laatste profeet. Zoals we ook al die andere profeten kennen, Jesaja, Jeremia, noem maar op, die in de naam van de Heere moesten vertellen wat God besloten had te gaan doen. Iets mochten doorgeven in hun tijd van dat geweldige geheimenis, namelijk dat programma dat God heeft geschreven, dat hij uit laat voeren naar een doel en naar een einde waar niemand aan gedacht heeft. Waar zelfs engelen begeerig zijn om daarin iets van te horen. Hoe ver is dat met dat plan van God? Hoe lang nog? Wat staat er nog te gebeuren? Wanneer en hoe loopt het af? Hoe kan ik daarbij aansluiten? Hoe kan ik er vol van raken? Wat is er nodig voordat het zover is? Gemeente, is dat nou ook wat ons, om zo te zeggen, elke dag weer bezig gaat? Omdat dat ook de richting is waar u en ik in leven. Omdat het ons vervult en bezighoudt. Omdat het onze levensstijl bepaalt. Ons uithoudingsvermogen test en beproeft. En het te maken heeft met de manier waarop we ook met beproevingen omgaan. En is dat nou wat er in uw en in jouw leven ook aan het rijpen is. Aan het groeien en een vrucht draagt. Om te mogen komen tot die volmaaktheid. In die vertrouwelijke omgang met de Heer. Ach, wat kan dat verscheuren, is het niet? Als er dan zonden worden aangewezen. Ja, en jezelf ontdekt wordt als je voor God op de knieën gaat. En je eigen armoede moet beleiden. En doet dat dan ook niet verlangen? Vindt u dat nou ook niet in uw leven? Hè? Naar een antwoord op al die vragen. Naar het wanneer en tot hoe lang en wat wilt u, Heer? En tot waar? En om al iets van die vervulling te mogen zien en te horen. Dat is toch christen zijn, nietwaar? Burger zijn van het hemelrijk. Je schat in de hemel hebben. Jezus Christus zien. Het lam. En dat die geschiedenis regeert. Is dat zo? Ja, kijk, daar heb je nou de kracht van dat evangelie dat Johannes mag doorgeven. Waar hij zelf door getroost wordt en waar die anderen ook mee mag troosten. Want Johannes krijgt het bevel om dat boekje te pakken dat daar open in de hand van de engel ligt. Dat open boekje, zeg ik. In de hand van die engel. De engel die op de zee en op de aarde staat. Nou, daar gaan we eerst wat aandachtiger naar kijken. Want we kunnen wel spreken natuurlijk over dat boekje en over die engel. Maar over welk boekje en welke engel hebben we het dan? Nou, dan hebben we het over de engel die ons in de eerste 3 versen van hoofdstuk 10 wordt beschreven. En nou zullen we die versen niet tot in het detail gaan uitwerken. Maar het zal duidelijk zijn dat die engel in een geweldige en ontzagwekkende heerlijkheid verschijnt. Op een manier die heel sterk doet denken aan de wijze waarop de Heere zelf is verschenen. Zoals we dat samen hebben gezongen uit Psalm 97. Hij hult zijn majesteit in wolk en donkerheid. Een vuur gaat voor hem uit. Een vlam die niemand stuit verzengt aan alle zijden. Hen die zijn macht bestrijden. U begrijpt wel, dan mogen we denken aan de manier waarop de Heere in het Oude Testament aan Israël verschenen is. Op de Sinaï. Maar die beschrijving van de eerste 3 versen heeft net zo goed een heel nauwe aansluiting natuurlijk bij wat Johannes zelf gezien en geschreven heeft aan het begin van de Openbaring. Toen hij de heerlijkheid en de majesteit van Jezus Christus zelf zag. Zijn ogen als een vuurvlam schrijft hij daar. Zijn stem als het geluid van vele wateren. Een donderende watermassa. En zoals bij een waterval of een hoge branding. Zoals een leeuw brult. Angstaanjagend. Tegelijkertijd natuurlijk ook provocerend om zijn volkomen heerschappij te laten voelen. Nou, met diezelfde glans komt dus hier die engel uit de hoge neerdalen. Moet wel een van de machthebbers onder de engelen zijn. Mogen gerust denken aan iemand als Gabriel. Of als Michael. Een van de aartsengelen. Als een vertegenwoordiger van, ja, van wie eigenlijk, van wie anders dan degene van wie hij dat boekje heeft gekregen dat daar in zijn hand ligt. Kijk, daar vinden we nou de aansluiting bij hoofdstuk 5. En het antwoord ook op de vraag wie die engel heeft gestuurd, dat is het lam. Het lam dat eerst die boekrol zelf van de Heere ontvangen heeft. Het lam dat als enige in staat was om de geschiedenis te onthullen. Het lam dat het koningschap aanvaard heeft. Het lam dat de regering van hemel en aarde in de handen heeft genomen. Onze Heer Jezus Christus. Hij heeft die engel gezonden. En juist omdat deze engel dat boekje heeft aangenomen van dat lam dat in de troon is, denk ik dat wij toch wel in de richting van Gabriël vooral mogen denken. De engel die voor God staat. De hofmaarschalk van de hemel. Hij is naar Daniël uitgestuurd. Met het oog op de toekomst die toen nog verzegeld moest blijven. Hij heeft Maria mogen vertellen dat het lam geboren ging worden. De grootheid, de glans, de heerlijkheid. De boodschap waarmee die engel dat boekje van de troon naar Johannes brengt, maken dat je aan iemand mag denken die vlak bij de troon zijn werk heeft. En kijk nou eens hoe die daar gaat staan. Zijn rechtervoet op de zee, zijn linker op de aarde. Dat betekent voor Johannes dat hij met het gezicht naar Jeruzalem staat. De stad van de grote koning. Daar gaat dominee Visser vanmiddag ongetwijfeld nog meer van vertellen, van die stad. Daar blijf ik dus ver vandaan. Maar hebt u het plaatje voor u? Imponerend, provocerend staat die engel daar wijdbeens met dat open boekje in zijn hand. Een boekenrolletje waarvan de zegels zijn verbroken. Een dienstknecht. Een heel die indrukwekkende verschijning is dus nog maar een dienstknecht. Maar hij draagt dat programma mee van de koning zelf, die de geschiedenis van hemel en aarde bepaalt. En daarom staat hij daar zo zeker. Want aan die koning en zijn raadsbesluit is alles onderworpen. Ik ben Gabriël, die voor God staat. En zo heeft hij dat tegen Zacharia gezegd. En zou er ook maar één woord uit zijn mond onvervuld blijven? Machtig is dat. Als je bedenkt dat kleine mensen als dominees zo in dienst staan van dit evangelie. Van deze majesteit. Ja, want om de boekrol van het lam gaat het tot op de dag van vandaag nog. En dan hoef je niet beschroomd je boodschap te brengen. Niet op de kansel. Niet in het catechisatielokaal. Niet aan het ziekbed. Zelfs niet aan het sterfbed. Want het is het woord van het lam dat waardig is om de boekrol te openen. Er gebeurt wat, als kleine mensen mogen vertellen wat er gaat gebeuren. Die collega, blijven wij daar zelf eigenlijk wel klein onder. Er zijn er vandaag genoeg die zich groot maken en de gemeente lastig vallen met wat zij denken. En denken te begrijpen. Maar wie zijn u en ik daar eigenlijk in? Blijf bidden, gemeente, dat uw voorgangers door hun zender klein gehouden worden. Om met des te meer vrijmoedigheid dat woord van hun meester te verkondigen. Ook als het niet naar het vlees is, naar hun vlees, naar uw vlees. Als het snijdt, als het openlegt, als het vermaant en verbrijzelt en het recht van Jezus Christus op uw leven claimt. Dat is natuurlijk wat er onmiskenbaar en onlogenbaar van afspat hier, om zo te zeggen. Die majesteit, dat brullen, die donderslagen, die maken wel duidelijk dat hier de koning van hemel en aarde spreekt. Alles is onder zijn voeten gelegd. Dat maakt die engel overduidelijk. Ja, nou dat boekje. Dat boekje dat daar open in de hand van die engel ligt en dat Johannes eruit moet pakken. Hij moet dat. Het is een bevel dat geen tegenspraak wil horen. Ga, pak. Ja, wat is dat boekje? En waarom heet dat nou eigenlijk een boekje? Waarom staat er ook hier een verkleinwoord? Het is helaas bij u vertaald als boek. De meerderheid van de Griekse handschriften leest ook hier niet biblion, dat is boek, maar biblidarion, het verkleinwoord. Boekje, boekrolletje. Wat is dat? Ik hoop er straks ook nog even iets over te zeggen als we het gaan vergelijken met een paar oud-testamentische roepingen en de samenhang met het oordeel wat meer naar voren gaat komen. Maar laten we hier in de lijn van het vijfde hoofdstuk blijven spreken over wat we zien. Hè? Als we het lam naar voren zien komen om die boekrol aan te nemen. Boekrol. Daar niet dat verkleinwoord, hier wel. Gaat het nou om een ander boekje dan? Of gaat het misschien om een deel van die boekrol? Of gaat het om precies dezelfde inhoud, maar dan kleiner, omdat het, zoals een van de verklaringen heel listig zegt, in de hand van die engel ligt. Het moet handzaam blijven. Dat laatste zou wel kunnen. Nee, denk toch dat het hier om de slothoofdstukken van die boekrol gaat die Christus heeft aangenomen in hoofdstuk 5. Het is een deel van de geschiedenis. En dan het deel waar Johannes zelf ook wel van zegt dat het de laatste uur is. Het deel dat onder de directe regering staat van dat lam dat het koningschap aanvaard heeft. Hij heeft dat boek mogen en kunnen aannemen. Hij heeft die zegels verbroken. Hij is vanuit de hemel als waardig bezongen en bejubeld om de geschiedenis nu tot de voltooiing te brengen. En de laatste fase onder zijn regering uit te voeren. Het is die fase. Het zijn de slotakkoorden van de geschiedenis die Johannes hier uit de hand van de engel moet ophalen. Niet een ander boek, maar het slotdeel, het laatste hoofdstuk zou je kunnen zeggen. Dat is dat boekrolletje, dat boekje. Want dat is voor de kerk tot nu toe een nog niet geopenbaard mysterie gebleven. En dan gaan we zo meteen dus iets meer over de inhoud van dat boekje horen, maar let eens even goed op de overdracht die hier plaatsvindt. Want het lam is gekomen, heeft dat aangenomen uit de hand van hem die op de troon gezeten is, zegt hoofdstuk 5 vers 7. Hij heeft dat aangenomen, Jezus Christus kreeg het dus van God zelf toegestoken. En daarmee zegt de Heer, dit is het programma. Dit zijn de raadsbesluiten van het koninklijke hof. Dit is wat de troon wil en van plan is. Dit is hoe het afloopt en waar het naartoe moet gaan. Dit is wat de eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest in de raadsvergadering voor alle eeuwen heeft vastgelegd. En heel dat programma en de uitvoering en de voltooiing daarvan geef ik aan u over. De Heere wil u met zijn macht bekleden. Van Sion uit strekt hij zijn koningsstaf. Voer met gezag door vijanden bestrijden de heerschappij die God de Heer u gaf. En u hoort de woorden van Psalm 110. Het is de volmacht die Jezus Christus ontvangt om als koning en rechter de leiding over de geschiedenis ter hand te nemen. Nou, in dat programma van die laatste fase, de openbaring van wat heel gauw moet gaan gebeuren, geen uitstel meer. Dat moet Johannes nu gaan profeteren en verkondigen, net als al die andere profeten. Krijgt ook hij de opdracht om een klein stukje, maar nu dat laatste stukje te vertellen. Zo werkt de Heer. Zo heeft de Heer altijd gewerkt, zegt Hebreeën 1 vers 1. Vele malen, op vele wijze heeft hij door de profeten gesproken. En nu in het laatste der dagen spreekt hij door de Zoon, die hier Johannes belast. Met de profetie van de finale. Ga, pak aan, vertel. Dat is wat Johannes te horen krijgt. En net als bij alle andere profeten, moeten wij dus ook bij deze profeten raden gaan als we iets willen horen van de zin en het doel van de geschiedenis. Van de genade, van het wanneer, van het hoe lang nog. Van het antwoord op de vraag naar de zin van de beproeving en de zekerheid van het geloof. Want het gevolmachtigde lam geeft het laatste hoofdstuk hier door zijn engel aan zijn profeet, die in de naam van Jezus mag vertellen wat de koning doet. Is niet geweldig? Heel die profetie van hoofdstuk tot hoofdstuk, zoals één lange schakelketting te mogen zien. En als uw predikant daar dus van vertelt, gemeente, als dat boek open gaat, en we lezen wat de profeten tot en met de laatste profeet heeft mogen doorgeven, dan zijn dat woorden uit de hemel. En dan is het zoals Paulus dat zegt in 2 Korinthe 5. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Neem Christus aan, onderwerp u aan het woord van uw koning. En laat het dus uit uw hart en uit uw hoofd, dominee Visser, om ooit iets anders te verkondigen dan dat. Want het zal u veel schade doen als u straks voor deze koning staat en hij zou moeten vragen waarom u en ik zijn woord verdraaid hebben, alsof het een woord van onszelf was. Het is het woord van het lam. Het is de geschiedenis onder het lam. Hebt u daarom gebeden, gemeente? Is dat het gebed van de kerk van vandaag? omdat we niet kunnen wachten tot we zijn heerlijkheid zien mogen. En het tweede, dat woord is volmacht. Ja, dat verlangen naar die heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus en dat ongehinderde leven voor God. Is dat nou het motief geweest van ons gebed? Is nou dat waarom we vandaag ook danken, dat God een dienaar heeft gezonden, om ons daarvan te vertellen en daarnaartoe uit te nodigen? Dat is de inhoud van het evangelie. En daar moeten we het nou over hebben. En ik merk dat de tijd verstrijkt, dat we wat kort moeten blijven. Dominee Visser wil vandaag zelf ook nog preken. Dus ik zal proberen om dat zo kort en zo duidelijk mogelijk vanuit die laatste twee tekstversen uit te leggen. Dat doe ik dan vooral door u met u eens even stil te staan bij twee zaken waar we het beslist nog over hebben moeten. Dat is het moment waarop Johannes zijn aanstelling tot profeet krijgt en de smaak die hij aan zijn taak zal overhouden. Die smaak zal namelijk tegelijk zoet en bitter zijn. Maar daar komen we vanzelf als we het moment proberen goed te pakken te krijgen. En dat is vergelijken met soortgelijke roepingen in de oud-testamentische periode. Want die vergelijkingen die zijn er en die werpen een licht op wat Johannes hier mee mag maken. Ik neem u eerst eens even mee naar de profeet Jeremia. Dat is iemand die weet u wel, die is jong tot het ambt geroepen. Dat is wel even wat anders natuurlijk dan vandaag met dominee Visser. Hij is jong tot het ambt geroepen, hè, Jeremia. En hij is met angst en beven zijn taak gaan vervullen. En als je nou kijkt naar hoe zijn leven is verlopen, dan zou je denken, ja, dat is ook geen wonder dat die profeet er tegenop zag. Hè. Terecht heeft hij daar tegenop gezien. Want voor wat betreft zijn eigen kracht en zijn eigen kunnen, was het wel een immense opdracht en een immense taak die de Heere hem op zijn schouders legde. Wat hij aan het begin al, die jonge Jeremia, heeft voorzien, dat is ook inderdaad gebeurd. Zijn taak als profeet heeft hem behoorlijk in de problemen gebracht. Het was niet alleen de boodschap die hij moest verkondigen die pijn deed, maar het was ook de boodschapper die pijn leed. Ik ga met u even naar Jeremia 15 om u dat zo duidelijk mogelijk te laten zien. En ik lees met u dan vanaf vers 15. Jeremia 15, vanaf vers 15. Gij weet het, Heer, gedenk mijne. Sla acht op mij en neem voor mij wraak op mijn vervolgers. Er zijn dus vervolgers. Neem door uw langmoedigheid mij niet weg. Weet dat ik om uwentwil smaad draag. Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap van mijn hart. Want uw naam is over mij uitgeroepen, Heer God der Heerscharen. Ik heb niet gezeten in een kring van lachers om uitgelaten te zijn. Door uw hand was ik eenzaam neergezeten, want u had mij met gramschap vervuld. Waarom is mijn pijn altoos durend en mijn wond ongeneeslijk en wil ze zich niet laten helen? U bent mij werkelijk als een uitdrogende beek, water waarop geen staat valt te maken. Dat zegt die profeet. U bent mij als een uitdrogende beek. Jeremia at die woorden ook op. Hebt u dat gemerkt? Ook hij werd er door gevoed en helemaal van vervuld. Ook bij hem was dat het voedsel dat hem elke dag weer kracht en moed gaf. Maar hij moest zijn boodschap brengen in een tijd dat de mensen om hem heen dat helemaal niet wilden horen. Hij moest een verkondiging verkondigen die de mensen hun zonde voorhield. Hun gebrekkigheid in het leven voor God en hun afval en ongehoorzaamheid. En hij moest het oordeel afkondigen waarmee de Heer ook zijn volk zou bezoeken als de kerk van zijn dagen zich niet zou bekeren. En wat denkt u, was dat een blijde taak? Omdat de mensen zeiden, wat een genade. Wat een genade, want nu ik aan mijn verloren staat voor God ontdekt ben, zie ik ook het wonder van zijn liefde dat hij nog naar mij om wil zien. Wat een genade dat er nog tijd voor bekering is. Wat een liefde. Dat God ons niet verstoten heeft. Dat hij niet besloten heeft om nooit meer iets van ons te willen weten. Dank u wel, Jeremia.
Dat u in de naam van de Heer ons aan onze zonde ontdekt. En dat u ons mag oproepen om Gods vergevende liefde af te bidden. Nee, zijn omgeving vond het helemaal niet zo dat ze zo verkeerd bezig waren. En ze luisterden liever naar al die quasi-profeten die met een zoetsappige en geruststellende boodschap kwamen. Dan naar die onruststoker die vertelde dat er iets in en zelf veranderen moest. En als u nou denkt, nou ja, maar dat was Jeremia, die leefde nou eenmaal in een tijd dat het er inderdaad niet zo best voor stond. En dat is ook wel een beetje de profeet die de naam heeft, hè, met zijn klaagliederen. Nou, dan wil ik u ook nog wel even meenemen naar Ezechiël, want hij is de profeet van de ballingschap. Ezechiël 2 en 3, u kunt het vast opzoeken. Hij is de profeet van de ballingschap. Hij is geroepen toen een deel van dat volk al ver weg van Jeruzalem in het Babylonische wereldrijk was gebracht. Toen was de straf die Jeremia daar aankondigde dus al gedeeltelijk voltrokken. En weet u, de mensen vonden het eigenlijk nog best wel meevallen met die straf. En ze dachten er ook niet over om zich daar nu wel in Babel te bekeren. Maar ze verwachtten eerder dat ze in no time weer in Jeruzalem zouden terugkomen. Ach, en het viel wel mee, want ze hadden het zo slecht niet en ze voelden zich nog niet echt zo wanhopig tot Ezechiël kwam. Maar die man die vertelde dat het nog erger zou worden. En dat ze Jeruzalem niet terug zouden zien voordat de stad en de tempel tot op de grond toe verroest waren. En toen kreeg ook Ezechiël ervan langs. In plaats van dat daar in Babel tot boet en berouw kwam, en het volk op de knieën ging, erkende dat het die straf, verdiend had en zich erover verwonderde, dat het tenminste nog na die straf van herstel sprake mocht zijn, zaten ze de boodschap erop te uit. Laten we dat ook even lezen. Staat in hoofdstuk 3, 2 vanaf vers 7. Hoofdstuk 2 vanaf vers 7, maar u spreekt mijn woorden tot hen of zij horen dan wel het nalaten, want ze zijn weerspannig. En u, mensenkind, hoor wat ik tot u zeg, wees niet weerspannig gelijk het weerspannige geslacht. Doe uw mond open en eet wat ik u geef. Toen zag ik en zie een hand was naar mij uitgestrekt en zie daarin was een boekrol en hij rolde ze voor mij open. Ze was beschreven aan de voorzijde en aan de achterzijde, daarop waren klaagliederen geschreven, gezucht en gejammer. Hij zei tot mij, mensenkind, eet wat u hier voor u ziet, eet deze rol en ga heen. Spreek tot het huis Israëls. Toen opende ik mijn mond en hij gaf mij die rol te eten en hij zei tot mij, mensenkind, laat uw buik deze rol die ik u geef in zich opnemen en vul er uw binnenste mee. Toen had ik die op en ze was in mijn mond zoet als honing. Hij zei tot mij, mensenkind, ga, begeef u naar het huis Israëls en spreek tot hen mijn woorden, want u wordt niet gezonden tot een volk met een onbeschrijpelijke spraak en zware tongval, maar tot het huis Israëls. Niet tot vele volken met een onbegrijpelijke spraak en zware tongval, wie uw woorden u niet verstaat. Indien ik tot hen zond, ze zouden niet naar u luisteren. Zij zouden naar u luisteren, maar het huis Israëls zal naar u niet willen luisteren. Dat is dat bitter voor Ezechiël. Nou zal ik omwille van de tijd Daniel en de anderen overslaan, maar God is voor zijn profeten dus als een uitdrogende beek. En de hand van God drukt zwaar op zijn knecht, omdat ze verkondigen moeten wat een mens niet horen wil. Omdat ze onthullen moeten wat een mens het liefst verborgen houdt. Omdat ze gewaarschuwd worden voor wat een mens het liefst ver van zich afhoudt. En weet u, dat is niet alleen met die oud-testamentische profeten zo, maar daar valt ook die laatste en die nieuw-testamentische profeet Johannes onder. Want hij krijgt zijn opdracht vlak voor de zevende bazuin. Vlak voor het einde. En dan komen daar die hoofdstukken over de draak nog die de vrouw vervolgt. Over de zeven schalen van de gramschappen die over de aarde worden uitgegoten. Over de val van Babylon, over het verderf van ieder die zich in dat Babylon zijn thuis heeft gevonden. Over dat geween en het tandengeknars voor wie zich niet rein en heilig houdt. Over die pool van het verderf, de hel, en het woede van de hel tegen de kerk. Let op dat moment waarop Johannes een taak krijgt, tussen de zesde en de zevende bazuin in, vlak voor het einde. Hij krijgt de taak om de kerk en de wereld het slothoofdstuk te verkondigen. En weet u, dat slothoofdstuk, ja, dat ziet er niet anders uit dan de hoofdstukken van de geschiedenis die Jeremia en Ezechiël mochten verkondigen. Die eindfase is niet anders, is niet van een andere inhoud dan de claim die de Heer in al die eerdere periodes heeft laten gelden. En de waarschuwing die hij heeft laten horen en de oproep die er in alle ernst is uitgegaan. Bekeer u en breek met de werken van de dood en van de zonde, want dat koninkrijk is nu wel heel erg dichtbij gekomen. De gemeente bidt u daarom. Dat God u dan maar breekt en verbrijzelt om het voor het te laat is naar Jezus te vluchten. Want wie zal onder zijn rechtvaardig vonnis stand houden als die recht gaat spreken? Wie is er veilig dan hij of zij die onder dat bloed van Jezus wegschuilt? Wij willen toch niet zijn als de kerk in sommige dagen. Die spottend zei dat het allemaal wel mee zal vallen. En die de boodschappers vervolgden. Om kerk te kunnen zijn naar eigen smaak en inzicht. Is dat nou ook het motief van ons bidden dat God ons gezanten stuurt? Die ons daarvan vertellen en ons bij de boodschap brengen die van de hemel is uitgegaan. Drink dat dominee. Drink dat zwelg erin. Al wordt u erdoor verzwolgen. Kijk, daar hebben we nou dat zoete, dat bittere. Dat in deze laatste uren niet anders is dan in de uren die voorbij zijn. Want het was een Ezekiel, en het was een Daniel, en het was een Hosea, en het was een Calvijn, en het was een Luther. En het zijn al die dienaren van God, die zoete woorden, zoals bitter in hun leven, hebben gezien. Is dat zo? Zeg ik dat helemaal goed? Nee, ik zeg het niet helemaal goed. Kijk nou nog eens naar dat boekje. Dat rolletje dat daar in de hand van die engel ligt. Dat is wel anders dan in het verleden. Dat is open, ontsloten. Niet door die engel, nog minder door Johannes zelf, maar door dat lam dat die boekrol heeft aangenomen en de zegels heeft verbroken. Het lam dat dat laatste stukje laat verkondigen aan wie het koningschap over heel de wereld is gekomen en die als koning zal heersen tot in alle eeuwigheid. Huil maar niet, Johannes. Droog je tranen, want het oordeel komt en is gaande. Er zal een verschrikkelijk gevecht geleverd worden. Het einde zal vreselijk zijn. Maar als die hemel scheurt, dan zal ook die stad afdalen die God bereid heeft. Het Jeruzalem van de vrede en de stad waarin we God ontmoeten zullen. Stil maar, Johannes. Breek maar en wacht maar. Verkondig. En zie uit, alle dingen worden nieuw. En wie in Jezus gevonden wordt, die zal eeuwig met hem wonen. Een gemeente, die boodschap heeft Johannes uit de hemel mogen ontvangen. En die boodschap wordt vandaag nog onverminderd doorgegeven. Want wij leven niet in een chaos die geen doel en geen einde heeft. Wij leven in een door Satan verwarde wereld. Die door Jezus Christus met vaste hand naar zijn toekomst wordt gestuurd. Kijk zijn engel staan. Hoor zijn dienaar. Want hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van deze Christus zij met u allen. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heere nu danken en bidden. Heer onze God, u hebt ons gebed niet afgewezen. Wat bent u goed voor ons. Wij danken u dat wij hebben mogen luisteren naar de verkondiging van uw woord. Een woord dat zo ernstig is. Een woord, Heere, dat breekt met al het menselijke. En waar wij als mensen in ons leven vaak zo druk mee bezig kunnen zijn. Onze idealen. Onze wensen en verlangens. Ons kunnen. Onze macht. Onze grootheid. Onze gelijkheid. Dat ons, Heere, afbreekt. En doet neerliggen. Onder het kruis van Jezus Christus. Om bij hem redding en vergeving en verlossing te vinden. Heere, dat is de boodschap. Want uw oordeel gaat en komt. Over deze wereld. U komt richten in uw majesteit en in uw gerechtigheid. Het koninkrijk is dichtbij. En nog mag die roep klinken. Kom tot hem, allen die vermoeid en belast zijn. En hij zal u rust geven. Leer van hem. Nog mag die roep klinken. Tot dat koninkrijk van u. Want Heere, in uw langmoedigheid wilt u niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En heel die kennis, Heere, hebben we van u. Zelfs wat we van u mogen bidden en vragen. En wat we van u mogen verwachten. En waar we naar verlangen mogen en uit mogen zien. Dat krijgen we van u te horen. En daarom danken we u. Dat u ons vandaag een dienaar wilt geven. Die ons wil vertellen van die boodschap. Uit de hemel, die beloofd heeft en beloven zal dat hij niet met zijn eigen boodschap zal komen en niet met zijn ideeën en met zijn wensen en met zijn idealen en met zijn geleerdheid, maar iemand die wil knielen en wil buigen onder dat woord in wie u dat woord ook werken wil, om ons te vertellen van zijn meester, van zijn Heer, van zijn God. Heer, wil hem daarin nabij zijn. Wil hem alstublieft hem daarin alles geven wat nodig is. Elke dag ook weer de honger om dat woord op te eten, dat tot zich te nemen, dat te overdenken, daarmee bezig te zijn. Geef hem de wijsheid om de woorden ook te spreken die naar uw Heilige Geest zijn. En geef ons, Heer, dat we daarnaar luisteren zullen. Dat we dat zullen aannemen. En Heer, dat het ook ons zal vervullen. Opdat wij ons zullen keren tot u. En ons zullen afkeren van al wat van ons is. Om te leven als Christen. Dat is een moeilijke weg, Heer. Dat bewijst ons kerkelijk en ook gemeentelijk leven. Dat is een moeilijke weg. Waarop we elkaar soms ook heel hard tegenkomen. Wilt u daarom in uw ontfermende liefde uw armen om het gemeenteleven heen leggen en de rust en de vrede geven in Jezus Christus, uw Zoon. Dan mag het gaan over goede dingen, van eeuwigheidswaarde. En dan mag het gaan over mensen die verloren zouden zijn, als niet die liefdevolle blik van Jezus Christus op hen gevestigd is, en zijn armen overeind helpen en dragen. Heere, wij danken u dat u ons daarin wilt verhoren. En wij danken u dat u de kerkraad tot op de dag van vandaag daarin ook wijsheid en kracht hebt gegeven, dat wij als gemeente bijeen mochten zijn en die eenheid ook mochten vieren en beleven. Dat is allemaal alleen maar vanwege dat lam dat de boekrol heeft geopend en de zegels verbroken heeft. Hij houdt die kerk bijeen. Hij houdt die kerk vast. Hij houdt die kerk samen. En het is zijn stem dat ook ons roepen en schreeuwen en mopperen verbrijzeld en stuk maakt om ons hart te richten op u. Wilt u dat ook in Dronten blijven geven? De gemeente waar onze dominee uitkomt. Wil de broeders en zusters hier in die boodschap alstublieft niet verlaten. Maar blijf alstublieft predikers sturen die ook dit naar waarheid zullen verkondigen. En doe dat, Heere, in al die kerken. Opdat niet dat mensenwoord het hemelswoord verdringen zal. Opdat niet, Heere, mensen bij u weggepreekt worden, maar naar Jezus Christus worden genodigd in die volheid van het leven. Heere, laat zo dit land, dat ooit ook de reformatie zo heeft mogen gedenken en herdenken, weer naar die waarheid terugkeren. En geef, Heere, dat het vechten van vandaag niet het vechten zal zijn om het behoud van inkomen en welvaart en weelde, maar het vechten tegen die machten van het kwaad, tegen die geesten uit de hemelse gewesten, de draak, die oude slang en moordenaar, om Jezus Christus te verheerlijken. Wil zo naar ons omzien, zo onze dank aannemen, zo uw zegen over het werk van onze dominee en de kerkraad en ons allemaal geven. Houd zijn gezin daarin vast en geef dat hij in vreugde mag wandelen voor uw aangezicht in die zoetheid van het evangelie. Ook, Heere, als er bitterheid kan zijn, omdat hij mag vertellen wie zijn zender is. Uit genade. Amen. Wij willen overgaan tot de bevestiging van onze predikant en we lezen daartoe het formulier. Het formulier dat u kunt vinden in uw kerkboek vanaf bladzijde 541. Bladzijde 541. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de kerkraad heeft u tweemaal de naam bekendgemaakt van onze beroepen predikant, broeder J.R. Visser, om te vernemen of iemand iets tegen zijn bevestiging had in te brengen. Daar niemand een gegrond bezwaar tegen zijn leer of leven heeft ingebracht, zullen wij nu in de naam van de Heer tot zijn bevestiging overgaan. Met het oog hierop zult u, broeder Visser, en wij allen vooraf horen wat de Heilige Schrift leert over het ambt van dienaren des woords. God, onze hemelse Vader, wil uit het verdorven menselijk geslacht een gemeente roepen en vergaderen tot het eeuwige leven. Hij wil daarvoor de dienst van mensen gebruiken. Daarom schenkt Christus vanuit de hemel ambtsdragers aan zijn gemeente. De apostel Paulus wijst daarop wanneer hij zegt, en hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Als de goede herder stelt hij in voortdurende zorg voor zijn kudde herders aan, om in zijn naam de schapen te weiden. Zij verzorgen deze schapen van Christus door de verkondiging van het woord, door de bediening van de sacramenten en door de dienst der gebeden. Zo wordt de kudde gevoed en op de rechte weg geleid. Aanvankelijk is deze taak in de christelijke kerk vervuld door de apostelen. Later stelden zij, geleid door de geest van Christus, in elke gemeente ouderlingen aan.
Volgens 1 Timotheüs 5 vers 17 waren er ouderlingen die leiding gaven en ouderlingen die bovendien geroepen waren tot prediking en onderwijs. De laatsten noemen wij thans dienaren des woords. Zij hebben de bediening van de verzoening ontvangen, waarover Paulus spreekt. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord van de verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus. Alsof God door onze mond u vermaande, in naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. De taak van de dienaren des woords kunnen wij dan ook als volgt omschrijven. In de eerste plaats moeten zij het woord van God zuiver en onverkort aan hun gemeente verkondigen. Zij doen dit overeenkomstig het bevel van de apostel Paulus. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap, verkondig het woord. Dring erop aan, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Naar het voorbeeld van deze apostel verrichten zij dit werk in het openbaar en bij de gelovigen thuis. Zij zullen alle dwalingen en ketterijen met Gods woord weerleggen, de onvruchtbare werken van de duisternis ontmaskeren en de gemeenteleden oproepen Gods navolgers te zijn en in het licht te wandelen. Ook is het hun taak de gemeenteleden te bezoeken, de zieken te vertroosten en de jeugd van de kerk en anderen die door God geroepen worden te onderwijzen in de heilige schriften die hen wijs kunnen maken tot behoud door het geloof in Jezus Christus. Zo roepen zij door hun vermaning en vertroosting de hele gemeente tot het heil van Christus. Ten tweede is hun de bediening van de sacramenten opgedragen, omdat Christus het bedienen daarvan aan de verkondiging van het evangelie verbonden heeft. Daarom is het de taak van de dienaren des woords, de doop te bedienen, naar het bevel van Christus. Gaat dan heen, maakt al de volkeren tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ook bedienen zij het avondmaal, waarvan ons de viering door Christus is bevolen toen hij zei, doet dit tot mijn gedachtenis. Ten derde is het hun taak als voorgangers van de gemeente in de eredienst de naam van de Heere aan te roepen, smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hoge plaatsen. Ten vierde behoren de dienaren des woords samen met de ouderlingen als beheerders van het huis van God ervoor te zorgen dat in de gemeente alles in vrede en met goede orde toegaat, op de manier die Christus geboden heeft. Daarom zien zij toe op de leer en het leven van de gemeenteleden en hoeden Gods kudde. In opdracht van Christus bedienen zij de sleutel van de christelijke tucht, waardoor zij het koninkrijk der hemelen ontsluiten voor de gelovigen en toesluiten voor de ongelovigen. Uit dit alles blijkt hoe belangrijk het werk van de dienaren des woords is. Want hierdoor wil God mensen tot het heil brengen. Zij worden genoemd de sterren in de rechterhand van Christus die wandelt tussen de kandelaren, zijn gemeenten. Zij dragen in dit werk grote verantwoordelijkheid. Paulus schrijft dan ook aan Timotheus, wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Wanneer zij als herders van de kudde trouw zijn geweest in hun dienst, zullen zij als de opperherder verschijnt de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid verwerven. Geliefde broeder, u staat gereed uw ambt te aanvaarden. Wij verzoeken u te antwoorden voor God en zijn heilige gemeente op de volgende vragen. Ten eerste, bent u ervan overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze heilige dienst heeft geroepen? Ten tweede, aanvaardt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het enige woord van God en de volkomen leer van de verlossing? En verwerpt u alles wat daarmee in strijd is. Ten derde, belooft u dat u overeenkomstig deze leer uw ambt trouw zult bedienen en u daarbij Godvrezend zult gedragen in heel uw leven. Ten vierde, belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht overeenkomstig de kerkorde, indien u zich in leer of leven misgaat. Wat is hierop uw antwoord? Jelle Robert Visser.
Ja, met heel mijn hart.
God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot dit ambt, versterk u, verlichte u door zijn geest en leide u zo in de uitoefening van uw ambt, dat u daarin gehoorzaam bent en uw werk vrucht draagt, tot eer van zijn naam en tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. Zullen we dominee Visser staande toezingen, Psalm 134, het derde vers. Geliefde broeder in Christus, God onze Vader, heeft zich deze gemeente verworven door het bloed van zijn eigen Zoon, onze Heere Jezus Christus. De Heilige Geest heeft u tot opziener en herder over deze gemeente aangesteld. Ziet daarom toe op uzelf. Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof. En in reinheid. Heb Christus lief en wijd zijn schapen, niet gedwongen of uit winstbejag, maar vrijwillig en vol toewijding zoals de Heere van u vraagt. Hoed u ook voor heerszuchtig optreden tegen hen die aan uw herderlijke zorgen zijn toevertrouwd. Verkondig de zuivere leer, zodat de gemeente door uw prediking en onderwijs bewaard blijft bij Gods woord. Leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Veronachtzaam de gaven niet waarmee de Heer u voor deze dienst heeft toegerust. Verricht uw taak met inzet van al uw krachten en met volharding. Zo zult u niet alleen uzelf, maar ook hen die u horen, behouden. En de Heere zal met u zijn. Geliefde broeders en zusters, de Heer heeft deze dienaar aan u gegeven. Denk eraan dat God zelf u door hem aanspreekt. Neem daarom de woorden die hij naar de schrift tot u spreekt met blijdschap aan. Ontvangt deze dienaar met vreugde. Want lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Hebt achting voor hem vanwege zijn werk. Bid voor hem dat hij zijn taak naar behoren kan verrichten. Gehoorzaamt hem, onderwerpt u aan hem, want hij waakt over uw zielen en zal voor God rekenschap moeten afleggen. Laat hij zijn werk met vreugde doen en er niet onder gebukt hoeven te gaan, want dat zou u geen voordeel brengen. Als u zo deze dienaar van de Heere ontvangt, zal Gods vrede over u komen en beërft u het eeuwige leven. Omdat wij uit onszelf tot dit alles niet in staat zijn, zullen wij nu de Almachtige God aanroepen. Wij zullen bidden. Barmhartige Vader, U vergadert door Jezus Christus uw Zoon uit het verloren menselijk geslacht en gemeente tot het eeuwige leven. Wij danken u dat u die gemeente wilt vergaderen door de dienst van mensen en aan uw kerk hier deze dienaar van het woord, dominee J. R. Visser, schenkt. Wij bidden u, wil hem door uw geest toerusten tot de dienst waartoe u hem geroepen hebt. Verlicht zijn verstand om de schriften te verstaan en open zijn mond, zodat hij vrijmoedig de verborgenheid van het evangelie verkondigt. Geef hem wijsheid en trouw om de kudde waarover hij gesteld is op de rechte weg te leiden en in christelijke vrede te bewaren. Geef hem dat hij zijn dienst zo zal uitoefenen dat uw kerk daardoor wordt bewaard en vermeerderd. Bemoedig en vertroost hem door uw geest, zodat hij standvastig blijft in moeite en beproevingen en eens met alle trouwe dienstknechten zal ingaan tot het feest van zijn Heer. Wil ook allen die aan zijn hoede zijn toevertrouwd de genade verlenen dat zij deze dienaar erkennen als door u gezonden. Geef dat zij de leer en de vermaning van Christus waarmee deze herder tot hen komt aannemen en zich met vreugde aan zijn leiding onderwerpen. Geef dat allen door zijn dienst in Christus geloven en het eeuwige leven beërven. Verhoor ons, o barmhartige Vader, door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, in zijn naam bidden wij u. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu, gemeente, gelegenheid de Heere uw gaven te schenken. Wij zingen daarna als slotzang gezang 34, het eerste, tweede en vierde vers. Gezang 34, de versen 1, 2 en 4 zingen wij als slotzang na de collecte.
Gemeente, ontvang nu de zegen van de Heere uw God en ga in vrede naar uw huis. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.